Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen uit het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano. De macht die hij over levende schepselen had. Op weg naar de kluizenarij bij Greccio stak Franciscus in een bootje het meer van Rieti over. Een visser bood hem een watervogeltje aan, zodat hij zich daarmee in de Heer kon vermaken. Franciscus nam het dankbaar aan, opende daarna zijn handen en spoorde het vriendelijk aan weg te vliegen. Het vogeltje wilde echter niet gaan, maar nestelde zich juist in zijn handen. Daarna verzonk Franciscus in gebed, zijn ogen gericht op de hemel. Na lange tijd leek hij vanuit een andere wereld tot zichzelf terug te keren. Zachtjes vertelde hij het vogeltje dat het nu toch echt, zonder angst, zijn oude vrijheid weer op moest zoeken. Daarna zegende hij het. Toen het toestemming had gekregen, vloog het weg, waarbij het zijn lichaam bewoog om zijn vleugels tot uitdrukking te brengen. Franciscus had zich eens teruggetrokken in een afgelegen kluizenarij, zoals hij wel vaker deed om de omgang en de gesprekken met mensen te kunnen ontlopen. Een valk die daar nestelde, ging toen helemaal niet schuw met hem om. Hij kwam hem namelijk altijd 's nachts wekken met zijn gekiekie, precies op het uur waarop Franciscus gewoonlijk opstond om het goddelijk officie te bidden. Franciscus was daar erg dankbaar voor, omdat de valk door zijn goede zorgen elke aandrang om nog even te blijven liggen verdreef. Maar wanneer Franciscus meer last had van zijn kwalen dan anders, spaarde de valk hem en kondigde hij die vroege nachtwaken niet aan. Dan luidde hij pas zachtjes het klokje van zijn stem als het licht begon te worden, alsof hij zijn instructies van God zelf kreeg. En eigenlijk is het toch ook geen wonder dat de andere schepselen, die grote vriend van de schepper, bijzonder vereerden. Een edelman uit de omgeving van Siena stuurde Franciscus eens een fazant toen hij ziek was. Die nam het cadeau gretig aan, niet omdat hij de fazant op wilde eten, maar omdat hij nu eenmaal altijd uit liefde voor de schepper blij was met dergelijke cadeaus. Hij zei tegen de vogel, geprezen zij onze schepper, broeder fazant, en zijn broeder stelde hij voor, laten we eens uitzoeken of broeder fazant bij ons wil blijven, of toch liever zijn eigen leefomgeving wil opzoeken, die veel beter bij hem past. Een van de broeders droeg hem in opdracht van Franciscus een heel eind weg en zette hem uit in een wijngaard. Maar de fazant kwam dadelijk op een drafje bij de cel van Franciscus terug, die zei dat hij verder weg uitgezet moest worden. De fazant vervoerde zich evenwel koppig opnieuw bij de cel van Franciscus. Hij baande zich met geweld een weg onder de pijen van de broeders die daar stonden en liep naar binnen. Franciscus gaf tenslotte opdracht hem goed te verzorgen. Hij nam hem in zijn armen en liefkoosde hem met vriendelijke woorden. Een dokter die Franciscus zeer genegen was, zag het allemaal aan en vroeg de broeders of hij de fazant mocht hebben. Hij wilde hem niet opeten, maar uit eerbied voor Franciscus bij zich houden. Hoe het afliep? De dokter nam de fazant mee naar huis. Maar het leek wel of die in zijn wiek geschoten was dat hij bij Franciscus was weggehaald. Zolang hij niet bij hem in de buurt was, wilde hij niets eten. De dokter was stom verbaasd en bracht hem snel weer bij Franciscus terug. Hij vertelde hem alles wat er gebeurd was. Zodra de fazant op de grond gezet werd, keek hij omhoog naar zijn vader. Zijn verdriet was over en hij begon met smaak weer te eten. Naast de cel van Franciscus, de Portiuncula, stond een vijgenboom waarin een krekel woonde. Dikwijls liet zij het welluidende gechirp horen dat voor haar soort gebruikelijk is. Op een keer stak Franciscus zijn hand naar haar uit en riep haar vriendelijk bij zich. Kom eens bij mij, zuster Krekel. Alsof ze zijn woorden begreep, ging ze meteen op zijn hand zitten. Hij zei vervolgens tegen haar. Chirp voor mij, zuster Krekel, en prijs de Heer jouw schepper met jouw lofzang. De krekel gehoorzaamde zonder te wachten, begon te chirpen en hield er pas mee op toen Franciscus met zijn eigen lofzang haar gechirp onderbrak en zei dat ze nu maar weer naar haar vaste plekje moest terugkeren. 8 dagen lang bleef ze daar zitten, alsof ze er vastgebonden was. Wanneer Franciscus uit zijn cel kwam, streelde hij haar met zijn handen en beval hij haar te chirpen. En telkens weer volgde ze nauwgezet zijn bevelen op. Toen zei Franciscus tegen zijn gezellen, onze zuster Krekel heeft ons nu lang genoeg vermaakt met haar lofzang. Laten we haar nu weer de vrijheid geven, opdat wij hierom niet ten onrechte roemen op onszelf. Zodra ze de vrijheid van hem herkregen had, verdween ze en ze is daar niet meer waargenomen. De broeders die hiervan getuigen waren, waren zeer verbaasd. Toen de heilige eens op een arme plaats verbleef, dronk hij uit een aarden kruik. Nadat hij weggegaan was, maakten bijen op wonderbare wijze honingraten. Ze wilden de goddelijke contemplatie aanduiden die Franciscus daar ervaren had. Gods goedheid Franciscus wensen steeds tegemoet kwam. Toen Franciscus uit Spanje terugkwam, omdat hij Marokko niet had kunnen bereiken zoals hij gewild had, liep hij een zeer ernstige ziekte op, door ontberingen en uitputting verzwakt en door gebrek aan beschaving van een herbergier uit een herberg verdreven, verloor hij 3 dagen zijn spraak. Toen hij een beetje op krachten was gekomen, zei hij onderweg tegen broeder Bernardus dat hij graag wat gevogelte zou hebben gegeten, als dat er toevallig was. Op dat moment kwam een ridder door het veld aangereden die een voortreffelijke vogel bij zich had. Hij zei Franciscus, dienaar van God, aanvaard dankbaar wat Gods goedheid je brengt. Hij nam het geschenk dankbaar aan en omdat hij begreep dat het Christus was die zorg voor hem droeg, zegende hij hem om alles. Toen hij in het bisschopspaleis in Rieti ziek lag, droeg Franciscus de vader der armen een versleten habit. Op een keer zei hij tegen een van zijn gezellen, die hij als zijn persoonlijke gardiaan had aangesteld, ik zou willen, broeder, dat je voor mij een lap stof voor één habit gaat zoeken, als je daarvoor tenminste de gelegenheid hebt. Op het horen hiervan overlegde de broeder bij zichzelf hoe hij aan een lap stof zou kunnen komen. Hoewel Franciscus er zo bescheiden om gevraagd had, was die wel erg hard nodig. De volgende ochtend, bij het krieken van de dag, liep hij de poort van de kluizenarij uit om naar de stad te gaan voor een lap stof. Maar daar, bij de deur, zat een man die hem aansprak. Hij zei tegen de broeder, alsjeblieft, broeder, neem van mij uit liefde voor God deze lap stof aan, die groot genoeg is voor 6 habijten. Houd 1 habijt voor jezelf en verdeel de andere zoals het je uitkomt om mijn ziel te redden. Opgetogen ging de broeder naar broeder Franciscus terug en hij vertelde hem over het geschenk uit de hemel. Franciscus reageerde. Neem de habijten aan, want die man is gezonden om mij in mijn nood te helpen en dankzij aan hem die zich om ons allen zorgen lijkt te maken. Toen Franciscus in een kluizenarij verbleef, kwam er dagelijks een arts langs om zijn ogen te verzorgen. Op een dag zei Franciscus tegen zijn gezellen, nodig de dokter uit en geef hem eens lekker te eten. De gardiaan antwoordde hem, vader, met enige gêne moeten we het bekennen, maar we hebben er eigenlijk een beetje moeite mee hem uit te nodigen. Zo arm zijn we op het moment. De heilige zei, kleingelovigen, willen jullie soms dat ik het nog eens herhaal? De dokter, die erbij stond, onderbrak. Ik, van mijn kant, beschouw jullie schamele hapjes als een lekkernij. Toen zette de broeders gauw de hele voorraad uit de kelder op tafel, een paar stukken brood en een half flesje wijn. Om hen wat exclusiever te laten eten, deed de keuken er ook nog wat groente bij. Ondertussen had de tafel des heren met de tafel van zijn dienaren te doen. Er werd aan de deur geklopt en dadelijk ging een broeder opendoen. En zie, daar kwam een vrouw een mand brengen, vol met luxe broodjes, diverse vissoorten en druiven gerangschikt. Toen de broeders dat feestmaal zagen, ging er een luid gejuich op aan de tafel der armen. Het goedkope eten werd opgeruimd voor de volgende dag, het duurdere nuttigden ze meteen. Maar de dokter zuchtte en zei, eigenlijk, broeders, schatten jullie net zo min als wij uit de wereld de heiligheid van deze man op waarde. En ze zouden hun buikjes helemaal rondgegeten hebben, als het wonder hen niet meer gevoed had dan de maaltijd. Zo wendt het oog van de vader zich nimmer van de zijnen af, integendeel, hoe groter hun gebrek, hoe groter ook de voorzienigheid waarmee hij zijn bedelaars voedt. Vrouwe Jacoba dei Sette Soli. Jacoba dei Sette Soli, een vrouw uit Rome die even aanzienlijk als heilig was, was bevoorrecht doordat Franciscus haar een bijzondere genegenheid toedroeg. Ik vind het niet nodig hier de loftrompet te steken over het aanzien van haar geslacht en de waardigheid van haar familie, haar onmetelijke rijkdom, haar volmaakt deugdzame levenswijze of haar ingetogenheid tijdens haar lange leven als weduwe. Toen nu Franciscus tenslotte zo ziek geworden was dat hij het niet lang meer zou maken en toen hij zijn gelukkige wedloop al bijna afsloot met een gelukzalig einde, wilde hij een paar dagen voor zijn dood een bericht sturen naar vrouw Jacoba in Rome. Ze moest zich nu toch echt wel heel erg haasten als ze haar vriend, die ze als balling op aarde zo toegenegen was geweest, eindelijk naar zijn vaderland wilde zien terugkeren. Er werd een brief geschreven en een capabele, vlugge koerier uitgezocht, die zich al opmaakte om op pad te gaan. Precies op dat moment klonk er bij de poort gehinnik van paarden, lawaai van ridders en het geroezemoes dat hij een groot gevolg hoort. Een van de gezellen, die net de koeriers zijn instructies had gegeven, ging naar de poort. Daar trof hij in hoogst eigen persoon de vrouw aan voor wie het bericht bestemd was, omdat ze niet ter plekke was. Hij stond helemaal versteld van verbazing, holde snel naar Franciscus en vertelde hem, terwijl hij zich van vreugde bijna niet meer kon beheersen, "Ik heb goed nieuws voor je vader." Maar Franciscus was hem met deze reactie te vlug af. "Gezegend zij de Heer die onze broeder, vrouwe Jacoba, naar ons toegestuurd heeft. Doe de deur open en breng haar zodra ze binnen is dadelijk hier. Broeder Jacoba hoeft zich niet aan onze bepalingen voor vrouwen te houden." Luid gejuich steeg op onder de aanzienlijke gasten en innerlijk gevleid lieten ze hun tranen de vrije loop. Maar het wonder was nog niet compleet. Het bleek dat de heilige vrouw alles voor de uitvaart van Franciscus bij zich had wat er in de al eerder geschreven brief was opgeschomd. God had haar immers ingefluisterd wat ze allemaal mee moest nemen. Een lap aschgrauwe stof om zijn lichaam te bedekken als zij eenmaal stierf. Een groot aantal kaarsen, een linnen doek voor zijn gezicht, een kussentje voor zijn hoofd. Een schaal vol met de koekjes waar Franciscus zo dol op was. En verder alles waar Franciscus innerlijk naar had verlangd. Laat ik, om de edele pelgrim niet ongetroost heen te laten gaan, de afloop van deze waarachtige pelgrimstocht vertellen. De menigte omstanders, en dan met name de grote groep vrome pelgrims uit Rome, verwachtte dat de dood van Franciscus al heel snel tot zijn geboorte in de hemel zou leiden. Maar Franciscus kwam door de komst van de gelovige Romeinen weer wat op krachten, en daaruit concludeerde men dat hij nog wat langer zou leven. Om die reden besloot de vrouwe de rest van haar gevolg vrij af te geven en alleen met haar zonen en een paar schildknapen te blijven. Maar Franciscus zei tegen haar, "Doe dat nu niet, ik zal zaterdag sterven, ga jij dan zondag weer met iedereen naar huis." En zo gebeurde het. Op het aangekondigde tijdstip deed hij, die in de strijdende kerk zo dapper gestreden had, zijn intrede in de zegevierende kerk. Ik ga hier niet verder in op de toeloop van mensen, de juichende stemmen, het klokkengelui en de overvloedige tranen, en ook niet op zijn huilende zonen, zijn rouwende, dierbare vrienden en zijn zuchtende gezellen. Ik zal me concentreren op datgene wat troost kan bieden aan de pelgrim, die nu de troost van haar vader verloren had. Helemaal nat van de tranen werd ze stilletjes apart genomen. Het lichaam van haar vriend werd haar in de armen gelegd en de plaatsvervanger van Franciscus zei tegen haar, "Alsjeblieft, houd de man van wie je zo zielsveel gehouden hebt toen hij nog leefde in je armen nu hij gestorven is." Nog bitterder tranen stroomden toen over haar hele lichaam. Haar stem was verstikt van verdriet en ze zuchtte nog dubbel zo diep. Nog eens en nog eens omarmde ze hem en kuste ze hem. Daarna tilde ze de doek die hem bedekte op, om hem onbedekt te kunnen zien. En toen, ze zag dat dat kostbaarste kleinood waarin een kostbare schat verborgen was geweest, met 5 parels was getooid. Ze zag kostbaar graveerwerk, zo mooi dat alleen de hand van de Almachtige het had kunnen vervaardigen en waar heel de wereld perplex van zou staan. Vervuld van een ongewone vreugde kwam ze in haar gestorven vriend weer tot leven. Onmiddellijk realiseerde ze zich met haar vlugge geest dat dit ongewone wonder niet verheimelijkt nog verhuld mocht worden, maar dat het iedereen van dichtbij getoond moest worden. Dadelijk kwam iedereen zo snel mogelijk aanrennen om het schouwspel te zien. Iedereen gaf er zich werkelijk rekenschap van en verbaasde zich er hoogelijk over dat God nooit aldus deed aan één volk. Ik leg mijn pen nu maar neer, want ik wil niet gaan stamelen over iets wat ik niet kan uitleggen. Johannes van Cipani, destijds nog een jonge knul, maar later Romeins proconsul en palsgraaf van de heilige Pals geworden, bevestigt onder ede dat hij dat toen samen met zijn moeder met eigen ogen gezien heeft en met zijn handen heeft aangeraakt. En hij staat ervoor in tegenover iedereen die er sceptisch over is. Laat de pelgrim nu dan getroost door een uitzonderlijke genade naar haar vaderstad terugkeren en laat ik na de dood van Franciscus op een ander onderwerp overgaan. Vergroeiingen en lammen over Praxedis. Een in Rome en heel de westerse wereld zeer bekende religieuze, die Praxedis heette, had zich uit liefde voor de eeuwige bruidegom op zeer jeugdige leeftijd laten inmetselen in een piepkleine kluis en daar had ze zich al ongeveer 40 jaar verborgen gehouden. Op Franciscus had ze een goede indruk gemaakt en hij was met haar bevriend geraakt. Hij deed iets wat hij geen enkel andere vrouw had vergund. Hij nam haar in de gehoorzaamheid op en gaf haar met liefdevolle toewijding de dracht van zijn orde, een habijt en een koord. Op een dag was ze naar de zolder van haar celletje geklommen om wat dingen te halen. Ze beelde zich in dat ze een duw kreeg en kwam lelijk ten val op de vloer van haar cel. Ze brak haar voet en ook nog eens haar been en bovendien raakte haar schouder helemaal uit de kom. De maagd van Christus had al vele jaren niemand van dichtbij gezien en ze was niet van plan dat te veranderen. Daar lag ze nu, met haar romp op de grond. Omdat ze van niemand hulp wilde aanvaarden, wist ze niet wat ze moest beginnen. Op bevel van een kardinaal en op advies van enkele kloosterlingen werd ze gedwongen haar cel open te breken, zodat ze hulp kon krijgen van een vrome vrouw die erop moest letten dat ze niet doodging. Dat was namelijk vanwege verwaarlozing en gebrek aan zorg een reëel gevaar. Maar zelf wilde ze absoluut niet meewerken en ze verzette zich met hand en tand om zelfs niet in geringe mate haar gelofte te hoeven breken. Innig wierp ze zich aan de voeten van de goddelijke barmhartigheid. Toen het avond geworden was, deed ze devoot haar beklag bij Franciscus. Mijn allerliefste vader, je komt overal genadig zoveel mensen in hun nood te hulp, die je niet eens kende toen je in het vlees leefde. Waarom sta je dan mij en mijn ongeluk niet bij, terwijl ik toch, toen je nog leefde, je welkome gunst verdiend heb? Zoals je ziet, zalige vader, moet ik ofwel mijn levenswijze opgeven, ofwel een zekere dood tegemoet gaan. Dergelijke woorden richtte ze innerlijk in haar hart en hardop tegen Franciscus, en ze stortte heel haar beklagenswaardige hart met nog eens dubbel zoveel zuchten bij hem uit. Plotseling werd ze door een diepe slaap overmand en raakte ze in een transe. En zie, gekleed in het witte gewaad van de hemelse glorie daalde Franciscus welwillend in haar duistere celletje af. Vriendelijk begon hij tegen haar te praten. Sta op, gezegende dochter, sta op en wees niet bang. Aanvaard het wonder van een volledige genezing en houd je onverbrekelijk aan je levenswijze. Hij pakte haar bij haar hand, tilde haar op en was plotseling weer verdwenen. Praxedis liep op en neer door haar celletje en realiseerde zich niet wat er door Gods dienaar in haar bewerkt was. Ze meende namelijk een visioen te zien. Ten slotte belandde ze bij het luikje en daar gaf ze het afgesproken teken. Snel kwam er een monnik op haar af die haar stom verbaasd vroeg: wat is er gebeurd, moeder, dat je zomaar kon opstaan? Praxedis dacht nog steeds dat ze droomde en hield hem voor iemand anders. Ze vroeg vuur aan te steken. Pas toen er een lamp gebracht was, kwam ze weer tot zichzelf. Ze had absoluut geen pijn meer en deed nauwkeurig verslag van alles wat haar overkomen was. Ten slotte lezen we nog een slotbeschouwing door Thomas van Celano geschreven. De onmetelijke liefde van Christus de Heer, bevestigd door de tekenen die ermee gepaard gaan, dat alles waar is wat over Gods Heilige en onze Vader geschreven en verspreid is, en het schijnt terecht absurd datgene wat door een goddelijk wonder erkend wordt aan een menselijk oordeel te onderwerpen. Daarom vraag ik, de schrijver dus, als nederige zoon van die vader, iedereen smekend dit geschrift waardig in ontvangst te nemen en er eerbiedig naar te luisteren. En al is het niet waardig geformuleerd, het dient desondanks zeer waardig en met groot respect te worden bejegend. Laten de lezers niet neerkijken op de onbeholpenheid van de schrijver, maar laten ze letten op zijn betrouwbaarheid, zijn ijver, zijn inspanning. We kunnen niet elke dag iets nieuws opdissen, wat vierkant is, niet rondmaken, wat we in een keer vernomen hebben, niet betrekken op de eindeloze verscheidenheid van ieders omstandigheden en wensen. Allerminst hebben we ons uit zucht naar ijdele roem opgedrongen om dit allemaal op te schrijven, en we hebben ons ook niet uit eigen vrije wil gestort op het redigeren van zo verschillende getuigenissen. De voortdurende aandrang van vragende broeders heeft het ons afgedwongen en het gezag van onze oversten heeft ons opgedragen het te voltooien. Vergelding verwachten we van Christus de Heer. Van jullie, broeders en vaders, vragen we liefdevolle dankbaarheid. Mogen dit zo zijn. Amen. aan het einde van het boek zij alle lof en eer voor Christus. Thomas van Celano. Beste luisteraars, daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen. En ook aan het einde van het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.